We gaan met elkaar het laatste hoofdstuk van Hosea behandelen. Hosea, hoofdstuk 14. En de meeste Bijbeluitleggers gaan ervan uit dat het eerste vers van hoofdstuk 14 nog bij het 13e hoofdstuk hoort. U zult waarschijnlijk ook wel zien dat het kopje bekering en belofte begint bij het tweede vers van hoofdstuk 14 van Hosea. En dat wilde ik ook maar zo laten. Dus daarom lezen we exact genomen Hosea 14 vers 2 tot en met 10. Hosea, hoofdstuk 14, en dan beginnen we bij vers 2. Daar staat: Bekeer u Israël tot de Heere, uw God, want door uw ongerechtigheid zijt gij gestruikeld. Kom met woorden van schuldbelijdenis, bekeert u tot de Heere en zegt tot hem, vergeef de ongerechtigheid geheel en al. En wees genadig. Wij bieden als offerstieren de belijdenis onze lippen. Asser zal ons niet verlossen, op paarden zullen wij niet rijden. En we zullen niet meer zeggen tot het werk onze handen, onze God. Want van u verkrijgt de wees barmhartigheid. Ik zal hun afkerigheid genezen, ik zal hen vrijwillig liefhebben. Want mijn toorn keert zich van hen af. Ik zal zijn als de dauw voor Israël. Hij zal bloeien als een lelie. En zijn wortelen uitstrekken als de Libanon. Zijn loten zullen uitlopen, zijn pracht zal zijn als die van een olijfboom, en zijn geur als die van de Libanon. Zij die in zijn schaduw wonen zullen weer koren verbouwen. Ja, ze zullen bloeien als een wijnstok, beroemd als de wijn van de Libanon. Efraïm, wat heb ik nog met de afgoden te doen? Ik verhoor hem en zie hem aan. Ik ben als een altijd groene cyprus. Aan mij is uw vrucht te danken. En dan het naschrift. Wie wijs is, geef op deze dingen acht. Wie verstandig is, erkennen ze. Want de wegen des Heeren zijn recht. Rechtvaardigen wandelen erop, maar overtredens struikelen er. Tot zover dit stukje. Het is maar goed dat Hosea geen 13 hoofdstukken heeft. Want het laatste hoofdstuk van Hosea, dat is niet om echt vrolijk van te worden, hoe het oordeel over Israël uitgesproken wordt, nadat Israël zo ontrouw geworden is naar God toe, en op een dwaalweg terechtgekomen is, andere goden naloopt. Maar wat is het toch mooi dat dat 14e hoofdstuk erachteraan komt, en eigenlijk laat zien dat er hoop is voor Israël. In de eerste plaats zien we hier de oproep van Hosea tot bekering. He, daar staat heel duidelijk in de tweede vers: bekeer u Israël tot de Heere uw God. Want, en daar staat er, het is niet Gods schuld dat het fout afgelopen is in je leven, maar het is door jouw ongerechtigheid. He, we kunnen zo makkelijk God de schuld geven van allerlei dingen die in ons leven gebeuren, maar Hosea zegt heel duidelijk, nee, het is door jullie eigen ongerechtigheid dat jullie gestruikeld zijn. Maar ik vind het zo mooi dat ondanks alles, dat Hosea toch zegt, bekeer je Israël tot de Heere uw God. Met andere woorden, er is altijd een weg naar God terug. Hoe bond je het ook gemaakt hebt, wat er ook gebeurd is in je leven, er is altijd een weg naar God toe. Anders zou Hosea nooit gezegd hebben, bekeer u tot God. Eigenlijk bekering. We kennen de betekenis wel, bekering. Het wordt wel eens genoemd boete doen of omkeren, tot één keer komen, je leven een andere richting. Of bekering, zoals bij ons in de gemeente erg bekend is door het koor metanoia. Het Griekse woord metanoia betekent zinsverandering, wordt veranderd van binnenuit. Nou, daartoe wordt Israël opgeroepen. Er staat hier, gij zijt gestruikeld. Nou, Sommige vertalingen hebben hier, gij zijt gevallen. Er wordt misschien wel goed om dat heel even op te slaan, in Romeinen 11 ook over het struikelen van Israël gesproken. In Romeinen hoofdstuk 11. Romeinen 11, vers 11 en 12, daar staat: ik vraag dan, ze zijn toch niet zo gestruikeld dat ze wel vallen moesten? Volstrekt niet. Door hun val is het heil tot de heidenen gekomen, om hen tot naijver op te wekken. Betekent nu hun val rijkdom voor de wereld en een tekort rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid? Hier zien we in vers 11 dat Israël gestruikeld is. En dan is het zo mooi dat zelfs het struikelen van Israël gebruikt wordt ter ere van God. Dat God met een kromme stok zulke mooie dingen kan doen. Dat juist door de struikeling, de val van Israël, het heil tot ons gekomen is. En de Messias aan het kruis gestorven is. Dus ja, dat is eigenlijk zo wonderlijk dat de Heer boven alles staat en zelfs de fouten van Israël nog weer kan omdraaien, dat God het kan gebruiken ten goede. Israël is gestruikeld. En Israël wordt opgeroepen om tot bekering te komen. En wat geweldig dat die weg van bekering er voor Israël was. Nou, en als hij voor Israël er geweest is, broeders en zusters, dan is hij er altijd voor ons. Hoe je verhouding ook met God is, wat er ook gebeurd is in je leven, er is altijd een open weg terug naar God toe. En dan vind ik het zo mooi dat Hosea 14 over de bekering van Israël zou je ook kunnen leggen naast, je hoeft het niet op te slaan, naast Lucas 15, waar je kunt lezen over de bekering van de verloren zoon. Die verloren zoon die tot inkeer komt, tot zichzelf komt en zegt, ik keer terug naar mijn vader. En dan heb je natuurlijk een heleboel argumenten, zoals deze zoon ook natuurlijk bij die varkensstroggen een heleboel argumenten had om te zeggen, ja, maar ik ga niet terug. Maar op een gegeven moment stond hij op en hij keerde terug naar zijn vader. En ik geloof zonder meer dat de Heer Jezus in deze gelijkenis daar ook op gedoeld heeft, dat er een moment zal komen dat Israël weer terug zal keren tot God. Nou, dan is natuurlijk de vraag in het derde vers van Hosea 14, hoe ziet dan die bekering eruit? Wat gebeurt er dan bij zo'n bekering? Nou, daar heb ik vijf dingen hierover opgeschreven vanuit dit vers. Vanuit vers 3. In de eerste plaats begint het met woorden van schuldbelijdenis. Daar begint bekering mee. Woorden van schuldbelijdenis. Ik heb daar een vers over opgeslagen, gevonden. En ik denk dat u dat vers misschien wel kent. U kunt hem vinden in Psalm 32. Woorden van schuldbelijdenis. Daar begint het herstel mee. En ja, ik ben zelf ook niet altijd erg scheutig om mijn eigen fouten toe te geven. Ik bijt soms liever het puntje van mijn tong af dan dat ik zeg van, nou, ik heb het verkeerd gedaan. Neem me niet kwalijk, sorry hoor. Dat is soms zo moeilijk om dat te zeggen, hè? Omdat je zo in je eer aangetast wordt daar, hè? Nou, in Psalm 32, daar heb je de schuldbelijdenis van David. Die, na de zonde met Bathseba. En dan staat er, ja, misschien vers 3 te beginnen, want zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg, onder mijn gejammer de ganse dag. Het verborgen houden van zonde in je leven en een slechte verhouding met God heeft zelfs invloed op je lichamelijke toestand. Dat staat hier. Mijn gebeente kwijnde weg, onder mijn gejammer de ganse dag. Want dag en nacht drukt uw hand zwaar op mij, mijn merg verdroogde als in zomerse hitte. En dan komt vers 5. Waar begint het mee? Mijn zonde maakte ik u bekend. En mijn ongerechtigheid, zal ik het maar gewoon op zijn Nederlands zeggen, praatte ik niet goed. Ik zeide, Ik zal de Heere mijn overtredingen belijden. Daar begint bekering mee. Bekering begint heel duidelijk met uitspreken voor Gods aangezicht. En broeders en zusters, ik heb de ervaring de laatste tijd dat als je iets gedaan hebt waarvan je weet het is fout geweest, dan ga ik, zodra ik het weet, als het kan, niet pas 's avonds, maar direct naar de Heer ermee. En als ik een plekje heb waar ik alleen ben, dan spreek ik het ook luid uit voor het aangezicht van God. Ik spreek het gewoon luid uit. Niet in mijn hart of in mijn gedachten, maar ik spreek het luid uit voor de Heer. En ik noem het bij name. Ik zeg, Heer, dit heb ik gedaan en ik belijd schuld. En wilt u mij alsjeblieft dat vergeven? En ik heb gemerkt, zodra je dat direct doet en ook uitspreekt voor het aangezicht van de Heer, dan geeft de Heer zo'n ruimte in je leven. Nou, dit is hetgeen wat hier staat. Ik sprak het uit. Ik beleed het voor de Heer. En daarom ja, zegt Hosea hier, komt met woorden van schuldbeleidenis. Spreek het uit voor de Heer. Beleid je schuld. En dan het tweede wat hij zegt hier, en bekeer tot de Heer. Met andere woorden, keer je naar de Heer. Keer je rug naar het kwade en zoek de Heer. Verlang naar een ontmoeting met de Heer. Niet zoals Adam en Eva zich weg verstoppen of wegkruipen achter de vijgenbladeren of achter de bosjes. Ze verstopten zich voor God. Nee, dat je bereid bent om voor het aangezicht van God je weer te plaatsen. Zeg, Heer, ik kom voor uw aangezicht. En dan het derde wat hier staat. Dan staat er in dat derde vers als derde. En vergeef de ongerechtigheden geheel en al. Vergeef de ongerechtigheden geheel en al. Ik heb even over dat woordje vergeven nagedacht. Vergeven. In het Hebreeuws wordt daar een woordje gebruikt wat hetzelfde is als draag ze weg. Draag ze weg. En daar heb je natuurlijk die, dat weet u wel, die bok Azazel, hè? Die zondebok, die met de grote verzoendag als het ware al de zonden van Israël opgelegd kreeg en de woestijn ingestuurd werd. Hè? Dat is ook hetgeen wat Johannes over de Heer Jezus zegt, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. En dat is hetgeen wat hier eigenlijk staat. Draag de zonde weg. Neem het weg tussen u en mij. En dan staat er zo mooi achter die drie woordjes. Geheel en al. Mooi is dat, hè? Niet een klein beetje. Wat zegt Johannes? Het bloed van Christus reinigt ons van alle zonden. En als hij onze zonde wegdraagt, dan is het ook compleet. Dan doet hij het ook helemaal en niet een klein beetje. Het offer van de Heer Jezus was een compleet offer. Het was een volmaakt offer. En in het bloed, in het offer van Christus, zijn al onze zonden weggedragen. En het gevolg daarvan, dat is het vierde wat hier staat, als het gaat over bekering. En dat heeft dus heel duidelijk te maken met die ommekeer in ons leven. Het vierde wat hier staat, dat is, en wees mij genadig. Ik weet niet of hier iemand is met een statenvertaling, oude vertaling. In de oude vertaling, misschien is er wel iemand met een herziene statenvertaling, maar in de statenvertaling staat letterlijk, en geef mij het goede. Geef mij het goede. Mooie vertalingen, geef mij het goede. Dat is ja, de genadegave van God. Hè? Geef me het goede. En ja, wat is het geweldig dat we door de vergeving, doordat hij onze zonde weggedragen heeft, dat wij het goede ontvangen hebben. En dat goede is niets anders dan Gods geest en het eeuwige leven in ons. We hebben een erfenis gekregen. We hebben ja, genade gekregen. Genade, overvloeiende genade. Genade op genade. En dan als laatste, en dat mogen we ook vanavond in de praktijk brengen. Dan staat er aan het einde van het derde vers, wij bieden als offerstieren De belijdenis onze lippen. Als het ware als offerstieren, varsen, jonge offers, wordt er letterlijk gezegd. Nou brengen we niet daadwerkelijk deze stieren, maar in de vorm van, ja, hoe zegt Hebreeën dat? Hebreeën 13 heeft het over de vrucht van onze lippen. Wij mogen de vrucht van onze lippen brengen als offers aan de Heere God. Wij kunnen de Heere nooit genoeg danken voor het feit dat Hij onze zonden weggedragen heeft. En onze schuld vergeven heeft. En ons het goede gegeven heeft. Mensen, daar kun je geen dag voorbij laten gaan om de Heer daar persoonlijk voor te danken. En ook vanavond willen we de vrucht van onze lippen als dank van de bekering, van de wedergeboorte, de vrucht van onze lippen aan Hem brengen. Dat is eigenlijk wat er in vers 3 staat over bekering. Dus woorden van schuldbelijdenis, het keren tot God, de vergevenis van zonde, het ontvangen van het goede en de vrucht van onze lippen om Hem te eren en te danken voor de verlossing in Christus. En weet je, dan worden we gezegend. Dan gaat de Heer ook zijn volk zegenen. En ik zal ze heel kort opnoemen. Dan staan er vanaf vers 5 tot en met vers 8 10 zegeningen waarin God zijn volk gaat zegenen. Waarin Israël tot de conclusie gekomen is, zoals in het vierde vers staat, dat ze niet hun hoop op Asser moeten stellen, dat ze niet op paarden moeten vertrouwen, en dat ze ook niet hun eigen goden moeten maken, maar dat ze alleen maar naar de Heer moeten kijken. Nou, dat zullen ze dan inderdaad doen. Het eerste wat er staat in vers 5, dat is: de Heer zal ze genezen. Zie je het woordje staan? Ik zal hun afkerigheid genezen. God zal hen volkomen genezing schenken. Ten tweede, er staat: ik zal hen vrijwillig liefhebben. In een andere vertaling staat: ik zal hen overvloedig, duurzaam liefhebben. Wat geweldig. Dat God die liefde, waar we het vorige hoofdstuk nog gezien hebben, die liefde die God als het ware onzichtbaar in zich had, verborgen voor het volk, dat God die liefde openlijk zal tentoonspreiden voor zijn volk Israël. Ten derde staat er: mijn toorn, in vers 5 het laatste stuk, mijn toorn keert zich van hen af. Ze staan niet meer onder de toorn van God, ze zijn verzoend met God. Ten vierde, daar staat: ik zal zijn als de dauw voor Israël. Israël zal verkwikt worden. Israël zal gezegend worden door de Heer. En ten vijfde, dan staat er: en hij zal bloeien als een lelie. U weet waarschijnlijk wel dat de lelie in het Oude Testament een beeld van het koningschap is. Hij zal bloeien als een lelie. Dat heeft te maken met de heerlijkheid van Israël. Dat het koningschap in Israël hersteld zal worden. Hij zal bloeien als een lelie. En ten zesde staat er: en zijn wortels uitstrekken als de Libanon. Dat betekent, Israël zal een enorm krachtig volk worden. Zijn wortels uitstrekken. Wortels heeft ook te maken met kracht. Die niet meer ontworteld kan worden. Een blijvende kracht in Israël. Ten zevende staat er in vers 7 het begin: en zijn loten zullen uitlopen. Dat heeft te maken met groei. Israël zal groeien. De wereldheerschappij, en we zien het vandaag in deze wereld waar zoveel verwarring is, en zoveel gestreden wordt, en zoveel paniek is, en zoveel geweld is, zowel in de natuur als onder de volkeren, dat eens vanuit Jeruzalem het koningschap wereldwijd zal groeien. En dan staat er als achtste, dan staat er: en zijn pracht zal zijn als die van een olijfboom. Nou, daar zie je eigenlijk de olijfboom, de olijfboom die ook in Romeinen 11 gezien wordt als de Israël, de olijfboom. U weet, een olijfboom geeft olie voor licht. Een olijfboom geeft olie voor wat ook wel gebruikt wordt voor medicijnen. Een olijfboom geeft vruchten om te eten. Een olijfboom is zo, ja, zo veelvuldig. En hier zie je eigenlijk dat Israël vrucht zal dragen. En dan ten negende staat er, aan het einde van vers 7, en zijn geur zal zijn als die van de Libanon. Er staat in de Bijbel, in Zacharia, dat mensen van allerlei verschillende naties zullen de slip van de Judese man vastpakken. En zeggen, wij willen bij je zijn, want de Heer is met je. Nu is Israël vaak een vervloeking voor heel veel andere volken. Maar dan zal Israël een heerlijke geur worden waar iedereen dichtbij wil zijn. Een zegen voor de hele wereld. En dan als laatste, dan staat er in vers 8, zij die in zijn schaduw wonen, en dan gaat het over de volkeren rondom Israël, die zullen ook gezegend worden. En dan zie je eigenlijk als laatste dat God tot zijn bestemmingsplan komt met Israël. Want dat was Gods doel, dat God zei, door jou zal ik de hele wereld zegenen. En straks wordt Israël tot zegen voor alle volkeren hier op aarde. Nou, dat kunnen we ons nu nog niet voorstellen, maar dat zal dan gaan gebeuren. En dan eindigt dit stukje met een soort tweespraak. Een tweespraak tussen Efraïm of Israël en God zelf. Laat ik het maar even proberen duidelijk te maken. In dat negende vers zou je kunnen zeggen, Efraïm, dubbele punt. Efraïm is hier aan het woord. Wat heb ik nog met de afgoden te doen? Hier zie je heel duidelijk dat Efraïm afstand genomen heeft van alle afgoden. En dan zegt de Heer, geeft de Heer als antwoord in vers 9, ik verhoor hem en zie hem aan. Dat is de Heer die dan aan het woord is. Dan is Efraïm weer aan het woord. Ik ben als een altijd groene cypres. En dan is God weer aan het woord. Aan mij is uw vrucht te danken. Het is een soort tweegesprek tussen Efraïm en de Heer. En dan eindigt Hosea met de woorden waar we vorige week ook heel even over nagedacht hebben. In vers 10 worden er twee vragen gesteld. Wie is wijs? Wie is wijs? En daar, direct daaronder staat, wie is verstandig? Als je nou wijs bent, dan let je op deze dingen die hier in Hosea staan. Want in Hosea zien we heel duidelijk, als je de rug naar God toekeert, je eigen weg gaat, je eigen afgoden creëert, dan gaat het fout in je leven. Maar als je de Heer erkent, dan gaat de Heer zegenen. Het lijkt eigenlijk wel Psalm 1. Over de zondaar die op de weg van zondaren. Laten we heel even dat vers erbij nemen. Psalm 1. En dit is iets wat eigenlijk in elk leven weer terugkomt. Psalm 1 vers 1. Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen. Die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters. Maar in des Heeren wet zijn welgevallen heeft en die wet overpeinst. Want hij is als een boom geplant aan waterstromen die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Welks loof niet verwelkt, al wat hij onderneemt, gelukt. Wie wijs is, wie verstandig is, moet daarop letten. En de Heer Jezus heeft gezegd, ik ben de weg. De wegen des Heeren zijn recht. Daar staat niet, de wegen des Heeren zijn makkelijk. Of eenvoudig te begaan. Nee, ze zijn recht, ze zijn juist. Ze zijn recht. Rechtvaardige wandelen erop. Het is soms een hele smalle weg. Maar overtreders struikelen er. Mensen, wat is het belangrijk om op die weg van de Heer te wandelen en dat te doen wat Hij van ons vraagt. En ach, als de Heer met dit verstokte volk Israël tot zijn doel komt. Nou, wat geweldig dat we dan ook mogen weten dat hij ook met ons, met mij persoonlijk, tot zijn doel wil komen in mijn leven. En dat ik ook tot zegen mag zijn, u ook, voor anderen om u heen. Amen.